Ik wil enkele versen lezen. We slaan ze ook wat stukjes over, want het is een lang gedeelte, maar het is ook goed om het thuis nog een keer in het geheel te lezen. En het boek Leviticus heet ook wel Vayikra. Vayikra is het Hebreeuws voor, hij sprak. En het is de Heer die spreekt tot Mozes, tot de Levieten, tot de priesters, tot het volk. Iedereen wordt erin meegenomen. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg hen, tot hen. De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Het zijn Gods feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal een volkomen Sabbat zijn. Een heilige samenkomst. Geen arbeid zult gij verrichten. Het is een Sabbat, een Shabbat voor de Heren, in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e van de maand, van de avondschemering, is het Pascha voor de Heren. Dat is het eerste wat wordt genoemd. Hier staan in dit hoofdstuk 3 grote feesten en ook nog enkele andere feesten. Want hier staat ook meteen daarna het feest van de ongezuurde broden. Dat heeft met elkaar te maken. Oogstfeest, eerstelingsgave. Dan lees ik verder in vers 15, dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Shabbat zult gij tellen, 50 dagen. En dat is het feest van Shavuot, ook wel genoemd het Pinksterfeest. En dan gaat het over de oogst die binnengehaald wordt. Dan staat er nog in vers, even in vers 23 beginnen, verder gaan. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. In de 7e maand, op de 1e van de dag van de maand, zult gij een rustdag hebben. Aangekondigd door bezuinigingsschal, een heilige samenkomst. Geen slaafse arbeid zult gij verrichten. En gij zult de Heer een vuuroffer brengen. De Heer sprak tot Mozes, dat is weer dat Vayikra, dat komt steeds terug. Dat komt in het boek Leviticus voortdurend terug. Maar op de 10e dag van de 7e maand is verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben. En gij zult u verootmoedigen voor de Heere en een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geen arbeid verrichten. Want het is verzoendag, de verzoendag, om over uw verzoening te doen. Voor het aangezicht van de Heer uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Nogal stevig. En dan vers 33 gaat het ook weer verder. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de 15e dag van de 7e maand begint het Loofhuttenfeest, Sukkot. Nou, en zo gaat het door. Het staan de feesttijden, daar eindigt dat hoofdstuk ook mee in vers 44. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend. Het gaat hier over de feesttijden. Ondertussen staat hier dat popje steeds te wachten, maar ja, het staat er heel mooi. Ik vind het ook een heel mooi popje. Daar ga ik straks iets over vertellen. Maar eerst iets anders. Hebben jullie vanmorgen je bed opgemaakt? Wie doet het nooit? Er zijn ook mensen die het nooit doen, die laten het over aan een ander. Nou ja, wie doet het nooit? Wie maakt nooit zijn bed op? Je doet het echt helemaal nooit? Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Sommige mensen vinden het heerlijk om in zo'n rommelig bed terecht te komen en daar te gaan liggen. Ik vind het altijd fijn om strak bed te hebben. En het liefst ga ik 's nachts nog een keer uit om het allemaal goed te leggen en dan lekker te liggen. Nou ja. Wat wil dat nou zeggen, dat bed opmaken? Daar komen ze ook wel op. Afgelopen maandag, dan ga ik even naar iets anders. Afgelopen maandag was het vaste dag voor de Joden. En Tzom Tisha B'Av, dat is een dag waarin de Joden vasten. En de 13e ook, dan wordt herdacht, werd herdacht. Ik weet niet of u dat wist. Wat werd er herdacht? Ja, de tempel. De tempel werd vernietigd, verwoest. Twee keer is het gebeurd in 586, 87. Dat was de vernietiging van de tempel, de eerste tempel. En in 70 na Christus, zegt men, is de tweede keer een verwoesting plaatsgevonden. Is die tempel ook weer verwoest. Misschien kun je het nog wel vaker noemen, maar het staat er twee keer. En dan wordt een periode van 3 weken rouw over de vernietiging van de eerste en de tweede tempel gehouden. Dat is een herdenken. En dat is wat je in het Joodse geloof bij de orthodoxe Joden ook steeds terug ziet komen. Maar ook bij de Messias beleidende Joden. Er is rouw over de vernietiging van de tempel. Maar ze weten, er komt een nieuwe tempel. Alles ligt al klaar. Dat weten wij ook, waarschijnlijk wel. Alles ligt klaar voor de nieuwe tempel en voor de hoge priester. En die rouw, die wordt steeds weer herdacht en volgehouden, omdat die tempel zo'n belangrijke rol speelt in het leven van Israël. Als we even doorkijken, dan zien we daarna op 2 en 3 oktober, dat is dus over een anderhalve week, wordt Yom Teruah genoemd, de dag van de bezuinigingsschaal. Ook een belangrijke dag. Joods nieuwjaar wordt dan ingeluid, ingeblazen met de hoorn. En dat nieuwe jaar, dat heet Rosh Hashanah. Daarna op 12 oktober volgt weer een reinigingsperiode. En dat heeft te maken met Yom Kippur. We hebben het over gelezen. Yom Kippur, grote verzoendag. En Kippur, is wel goed om te weten, dat is het Hebreeuws voor bedekking. God bedekt. En wat bedekt God nou? Nou, God bedekt de zonde. Want God ziet de wet, die ligt in die in het heilige der heiligen, daar staat die ark. Ark van het verbond met die cherubim daarboven. Die zijn elkaar toegebogen. En op dat verzoendeksel, kaporet of hilasterion in het Grieks, is de plaats waar het bloed wordt gesprenkeld. En God ziet dan dat er bloed gevloeid is. En God ziet niet die wet meer en kan, wil het ons ook niet achteraan dragen. Christus bedekt, zou je kunnen zeggen, mijn zonde, mijn schuld. Dat is wat er gebeurt bij dat verzoendeksel. God heeft in Christus mij gezien. In Christus. We zijn bekleed, bedekt met Christus. En daarop volgt Sukkot, dat is het loofhuttenfeest. En op 14 oktober Simchat Torah. Dat is ook nog een feest wat daarbij hoort, de vreugde van de wet. Dan dansen de Joden met de wetten, boekrollen door de stad. Oftewel, als ik dat sowieso even op een rij zet en ik lees dat hoofdstuk 23. En misschien dat u thuis dat nog een keer helemaal kunt lezen. Dan zie je dat er heel veel feesten zijn, heel veel herdenken is. En het Joodse leven, zou je kunnen zeggen, bestaat uit een hele grote cyclus van allerlei feesten en herdenkingsmomenten. En het betekent dat God wijst de tijden aan. Dat staat ook in dit gedeelte wat we net hebben gelezen. Verschillende keren. God wijst de tijden aan. God zegt, dit zijn de feestdagen die jullie moeten vieren. De Moedim van God. De Moedim, dat zijn dus die feestdagen die steeds weer terugkomen. En wie met die achtergrond het boek van Leviticus leest, met deze gedachten al mee genomen hebbend, die ziet ook dat dat boek Leviticus als het ware steeds meer zicht geeft op wie God is. Het is voor heel veel mensen een moeilijk boek, een lastig boek. Die zeggen, wat moet ik ermee? Ik kan niet lezen, ik loop tegen een blokkade aan. Zeker als ik de eerste hoofdstukken lees. Dat gaat allemaal over offers en dat is zware kost, dat is lastige kost. En dan haken mensen af. Toch geeft het zicht op de orde die God in de schepping heeft gelegd. We hebben een paar weken geleden heb ik hier gesproken over de Heer van de hemel, dus de hemelse orde. Dus er is een orde in de schepping, en er is een orde in de hemel, er is een orde ook hier in deze feesten. En wie zegt, dit echt realiseert en dat goed bekijkt en leest, die merkt dat er steeds meer te ontdekken valt. Het is als het ware alsof je de buitenkant eraf haalt en het gaat uitpellen, als een ui. Maar toen dacht ik, dat had iemand mij al een keer gezegd, je moet niet een ui meenemen, dat stinkt. En ja, als je tot de kern van de ui komt, dan heb je nog steeds ui. En toen zei iemand, ja, je moet zo'n Marushka meenemen. Ja, dat is deze, dit poppetje. Komt uit Rusland. Daar moet je vandaag de dag ook mee uitkijken, want dan kun je niet zomaar over Rusland spreken. En zeker niet de lof uiten over Rusland. Maar dit poppetje komt uit Rusland en het is mooi gemaakt. Mijn dochter heeft het voor mijn andere dochter meegenomen. Die wou ze graag hebben. En dat is een poppetje wat een poppetje in zich draagt. Kennen ze wel. De babushka. Speelgoed. Wordt vooral speelgoed gezien. Maar het laat ook iets anders zien. Het pelt af. Het laat steeds meer zien dat het naar de kern gaat. En soms is het ook lastig te openen. Maar dat past ook wel bij het boek Leviticus. Dat is ook niet een makkelijk boek. Soms moeilijk te openen, maar dan steeds iets meer zien. Steeds iets meer zien van wat erin zit, waar het om draait. En dan kom je nog een kleiner poppetje tegen. En deze is heel mooi geschilderd. En ik heb hem vorige week nog opgepoetst en een beetje geschuurd om hem iets makkelijker open te krijgen. Maar dat gaat nog steeds lastig. En ik krijg er nog een poppetje. Komt, trouwens, oorspronkelijk komt het uit Japan, heb ik gelezen. Ja. Wat de Russen ermee moeten, weet ik ook niet. Maar goed, er zit nog een poppetje in. Het gaat echt, sommigen gaan heel ver door. Er zitten 8 in of nog meer. En hoe meer er zijn, hoe duurder ook zo'n apparaat is, zo'n poppetje is. Zo'n matruska. En binnenin zit dan het kleinste poppetje in dit geval. En dat noemen ze dan de baby. Dus het begint bij de baby en dan wordt het steeds groter. Het is bijna een soort levensloop. En nou, dat zit ook dus in het poppetje, maar zit ook in het boek Leviticus. Daar zit een opbouw in, je pelt het af en je komt steeds meer tot de kern. Alleen in dit geval van die matruska wordt het steeds kleiner. Er blijft bijna niks over. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dit is het babytje, dat is heel klein, dat stelt niks voor. Maar in het boek Leviticus gaat het om steeds meer. Hoe meer je dat afbelt, hoe meer je ziet waar het om draait. Het draait namelijk in het boek Leviticus voortdurend om Jezus Christus. Hij is het hart van dat boek. Daar gaat het om. Het wordt dus niet kleiner, maar het wordt veel groter. Leviticus gaat heel ver in op de kracht van het ritueel in het leven van de Joden. Zij moeten feesten vieren, zij moeten zich dingen herinneren. Die moeten worden doorgegeven aan het volgende geslacht. We lezen in Psalm 78 ook. Het is een psalm die zegt, geef door aan het volgende geslacht de grote daden van de Heer. Dus de grote daden van God moeten doorgegeven worden van geslacht op geslacht. De feesten worden doorgegeven van geslacht op geslacht. En het boek legt in de eerste plaats, en daar moeten we ons ook realiseren, de focus op de priesters en hun dienst in de tabernakel. Dus de dienst van de priesters in de tabernakel is de basis voor de constructie van de latere tempel in Jeruzalem, maar ook voor het leven van de Joden, van groot belang. De priesters en de levieten moeten het volk voorleven, heilig te leven. Het volk Israël moet een voorbeeld geven aan de volken rondom, aan alle volken rondom. Hoe wil God gediend worden? Hoe wil God aanbeden worden? Het boek kent 2 delen. Het eerste deel gaat over de eerste 16 hoofdstukken. En gaat hoofdzakelijk over de taak en de offers die de priesters moeten brengen en de levieten moeten brengen. Als ik even die offers op een rij zet, ja, ik wil toch een klein beetje dat afpellen laten zien. Dan gaat het ergens over. Het eerste offer wat genoemd wordt in Leviticus 1 is het brandoffer. Je zou kunnen zeggen dat als je dat doorgaat kijken en je ziet waar het over gaat, dan zie je dat het gaat over God die door het bloed van Jezus Christus, dankzij de eeuwige geest, zichzelf heeft kunnen opdragen als offer voor onze zonde, onze smet. Ons geweten reinigen van de daden die tot de dood leiden. In het heiligen van de dienst aan de levende God. Wij dienen een levende God die in zijn Zoon Jezus Christus ons het leven heeft gegeven. Het brandoffer. Het tweede offer is het spijsoffer. Dat heeft alles te maken met de gehoorzaamheid. En ik snap dat ik het nu een beetje snel doe. Het is echt, we stappen er overheen. Maar je kunt het steeds verder afpellen. Naderen in gehoorzaamheid. Wat Filippenzen 2 vers 5 en verder zegt. Laat die gezindheid over u heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een dienaar aan. Hij had gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Dat is dat spijsoffer. Dan kreeg je het vredeoffer. Vrede heeft alles te maken met shalom. Shalom is heelheid. Het is goed tussen God en mens. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters. U loven in de kring van mijn volk. Dan zegt hij, daar gaat het om het vredeoffer. Dat is de vrede dat over de naam van Jezus Christus gesproken mag worden. Leviticus 4, dat gaat over het zondoffer. Christus wordt tot zonde gemaakt. Lezen we in 2 Korinthe 5 vers 21. Ter wille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde. Zodat wij rechtvaardig voor God konden worden. En vanmorgen heb je er al iets over gezegd. Wat is onze positie ten aanzien van God? En voor God? Wij kunnen niet voor hem verschijnen tenzij we bekleed zijn met Christus. Tenzij we geloven dat Jezus Christus onze redder is. Tenzij we geloven dat hij met zijn bloed het heiligdom is binnengegaan. Dat gaat ergens over. Wij kunnen alleen maar recht voor God staan omdat hij recht voor God staat. En dan heb je nog het schuldoffer. Christus verlaten aan het kruis. Dood aan het kruis. Hij heeft onze zonde gedragen. Met zijn lichaam aan het kruishout. Opdat wij, dood voor de zonde, recht voor God zouden kunnen staan. En kunnen leven. Door zijn striemen bent u genezen. En ik, dit is maar een tipje van de sluier. Tipje van het puntje van de ijsberg zou ik kunnen zeggen. Er zit nog veel meer achter. Er zit nog veel meer onder. Maar het gaat ergens over. Het boek gaat verder over de wijding van Aaron en zijn zonen. De priesterwijding. Hoofdstuk 9 gaat over de wijding van de priesters. Hoofdstukken horen bij elkaar. Hoofdstuk 10 gaat over dat vreemde dat vuur wat geofferd moet worden. Een vuuroffer. Maar hoofdstuk 10 noemt ook het vreemde vuur. Die zonen van Aaron zijn met verkeerd vuur bezig. Daar kom ik zo meteen even op terug. Het gaat over rein en onrein. Rein is de normale situatie. Heb ik hier ook wel eens uitgelegd. Onrein, dan moet je je weer reinigen om rein te worden. Maar daarmee ben je nog niet heilig. En God vraagt heiligheid in het boek Leviticus. Dus dan moeten we die weg van heiliging nog gaan. En dat is een weg die we gaan. En dan dat hoofdstuk 16, Yom Kippur. Die dag van verzoening. Grote verzoendag. Waarin de Joden ook alle spullen die ze hebben, alle viezigheid, uit hun jaszakken halen. En gooien ze in het water. Die zeggen, weg met alle troep, weg met alle viezigheid uit het leven. En er wordt schoon schip gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ze doen het letterlijk en figuurlijk. En ze gaan ook naar elkaar toe, ze belijden elkaar schuld. Er wordt van alles gedaan om van die schuld en van die viezigheid af te komen. En dan zeggen ze, ja, we gaan niet vissen in dat water waar we het allemaal in hebben gegooid. Het is rein, het is schoon. Wij mogen voor God verschijnen. En die tweede, dat is het eerste deel van het hoofdstuk van het boek Leviticus. Het tweede deel, geloof ik, hoofdstukken 17 tot en met 27. Dat zou je kunnen zeggen, het gaat over hoe de theologie een plaats krijgt in het dagelijks leven. Het gaat om rituelen. Het gaat om levensheiliging. Hoe kunnen wij leven leiden, zegt de Jood. Maar dat mogen wij met de Joden meezeggen, want zij hebben het als voorbeeld gegeven voor de volken. En wij, die Goyim, zijn de volken. Wij mogen leren van hen wat het is om God de eer te geven. Wij mogen leren wat het is om de tabernakel te hebben. Wij mogen leren wat het is om de tempel te hebben. Wat de tempel doet. Dat zijn niet alleen maar aardse en materialistische zaken die daar een rol spelen. Het gaat niet om de tabernakel aan zich. Het gaat niet om de tempel op zich. Maar het gaat om wat erachter zit. De tabernakel en de tempel geven een beeld van de hemel. God krijgt een plaats op aarde en wil een plaats op aarde. Dat is de meest heilige plaats waar hij wil wonen. Het staat zo in Hebreeën hoofdstuk 8. En het is ook mooi om Hebreeën voortdurend bij te lezen als je Leviticus leest. heb er ooit in Afrika les over gegeven en toen heb ik ook laten zien dat je Hebreeën en Leviticus voortdurend samen kunt lezen. Ze verrichten hun dienst in wat een afspiegeling, een schaduwbeeld is van het heiligdom, het hemelse heiligdom. Dat staat in Hebreeën 8, vers 5. Zoals het aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let erop, zegt God immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. God laat zien van een hemels model, dat je daar een aards model van kan maken, om te begrijpen wat het is om het heiligdom in te gaan. Want wij mogen, en dat weten we allemaal, dat zingen we ook wel, naderen voor Gods troon. Wij mogen het heiligdom in. Wij mogen achter Jezus Christus aan, die met zijn bloed het heiligdom is binnengegaan, en zo het voorhangsel door is gegaan en bij God is terechtgekomen. Jezus heeft die weg vrijgemaakt. En alle elementen in die tabernakel, alle elementen in die tempel die later gebouwd werd en ook vernietigd is, die spelen allemaal een rol in het heiligingsproces van de Jood, maar ook van ons. Het is een beeld van de hemel. We hebben een tijd geleden een Bijbelstudie over gehad bij ons thuis en ik weet nog dat op een gegeven moment iemand vroeg, hij zegt, is het nou zo dat alles wat hier op aarde gebeurt, rond die tempel en die tabernakel, dat het een, is het, gebeurt het in de hemel ook? En ik durfde toen het antwoord te geven, toen ik met de studie bezig was, ja, dat gebeurt ook nu in de hemel. Dat is niet zomaar een verhaaltje, dat is werkelijkheid. De hemel zit zo in elkaar. Je zou het al zelfs kunnen zeggen in de Hof van Eden. In de Hof van Eden, daar wordt al vooruit gewezen op de tent van God die bij de mensen is. En zal zijn. Dat lezen we in Openbaring. Daar zien we dus Genesis en Openbaring gekoppeld worden. Ergo, de tabernakel en de tempel wijzen terug op die Hof van Eden. En die wijzen naar die nieuwe schepping. Die schepping die eenmaal komen zal. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. God heeft een plan. En dat plan is vastgelegd. God heeft dat al opgeschreven en God heeft dat laten zien. De tempel, de tabernakel en de tempel wijzen op die Hof van Eden. En Eden wijst dus naar die nieuwe schepping die komen zal. God voorziet Israël van de tabernakel en later de tempel. En de offers, om een beeld van de hemel te tonen. Zo is het in de hemel. Of het hemelse, zodat God in hun midden kan wonen en kan blijven wonen. In 1 Koningen 8, vers 10 staat ook zo, een wolk vulde het huis van de Heer. De Heer komt zelf daar wonen. En die wolk, aan die wolk, aan die Shekina, dat wordt die ook al genoemd, kun je zien dat God daar is. En Salomo bidt, 1 Koningen 8, vers 27, zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u gebouwd heb. Hij vraagt zich af in het gebed wat hij bidt als de tempel gebouwd is. En dat is ook misschien wel de reden waarom Petrus en Johannes en Jacobus tenten willen opzetten als ze op de berg zijn. En de stem uit de hemel klonk, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Zij willen als het ware het hemelse op aarde een plaats geven. Maar God zegt, de aarde is slechts een voetbank voor mijn voeten. En God is hier. En hij toont ook wie hij is. Maar vandaag de dag is dat in de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus laat zien wie hij is. God is in ons midden. Hij woont en werkt door zijn geest in ons leven. Hij doet het. Zoals het land van de belofte door God is gevestigd en aangewezen, zo heeft God ook de schepping tot stand gebracht. God creëert. God is de schepper. En die heilige God, die wil wonen te midden van zijn volk. En we zien dan ook dat er een orde omheen ontstaat. De tabernakel wordt neergezet, de tenten staan eromheen, volgens een orde, speciale orde. De levieten zitten er nog tussen en de priesters om als het ware een bescherming te bieden, dat niet iedereen zomaar naar die tabernakel loopt. De Heer zegt dan ook tegen Mozes, de Heer van Yikra, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik ben heilig. De Heer, u, de God, ik ben heilig. Die heilige God, die wil wonen te midden van zijn volk. Maar hij is niet zomaar benaderbaar op dat moment. Er zijn grenzen, die barrières die je over moet en moet overwinnen. Jezus heeft die heiligheid van God en van zijn Vader zo hoog zitten, dat hij als hij in de tempel komt, en dan is het waarschijnlijk in het voorplein, hij de tempel gaat reinigen, schoon gaat maken, van alle onreinheid die was binnengekomen. En dan zien we dat Jezus daar die tempel leegmaakt. Leegmaakt van alles wat het niet hoort. Schoonmaakt, reinigt. Iets meer over de taak van de priesters. En wij worden ook wel genoemd een volk van priesters. Dus wij mogen dat ook op ons betrekken. Het begint bij de Joden, maar het gaat verder met ons. De taak van de priesters en ook van ons is om dagelijks alle plichten nauwgezet te vervullen die de wet aan het priesterschap stelt. De wet zegt iets over het priesterschap. Wat is het priesterschap? Hoe kun je heilig zijn? Nou, dat is door te kijken naar die rituelen en te zien dat het allemaal om Christus draait. Pel het maar af en je ziet dat het allemaal draait om hem alleen. Zo brengen de priesters het volk als het ware dichter naar God, maar ook dichter naar elkaar toe. Want we moeten niet vergeten dat toen het volk Israël uit Egypte kwam, als slavenvolk heb ik hier ook al eens over gesproken, moesten ze leren dat slaaf zijn achter zich te laten. En ze moesten leren om dienaar van God te zijn. Een volk dat God, Gods knecht was. Wat Jesaja ook zegt. En zo brengen zij het volk dichter bij God en dichter bij elkaar. Het moest een eenheid worden. Het moest in orde zijn. Er moest een orde zijn en het moest ook in orde zijn. Het moest kloppen. En ja, daar begon ik ook met het opmaken van je bed. Het moet een orde zijn die je ook bijvoorbeeld in het leger wel tegenkomt. Ik heb niet in het leger gezeten, gelukkig niet. Voor mezelf, maar ook voor het leger, want het zou niet goed gegaan zijn als ik in het leger had moeten zitten. En ik had me daar mee moeten doen met alle principes die ze daar in het leger hanteren. Ik heb van mijn zoon gehoord, die het wel gezeten heeft, ook voor gekozen om erin te zitten. Ik ben mariniers gezeten. En hij zegt, een van de eerste dagen begonnen ze al met het gebed. Je werd gecontroleerd, alles werd gecontroleerd, de kast, het bed. En het bed ging door het raam naar buiten, inclusief de dekens en de lakens en de hele rattenplan. Want het was niet goed. Overnieuw. Opnieuw. Opnieuw. Steeds weer dat bed. Het bed is de belangrijkste plaats voor een goed soldaat die moet vechten. Je moet uitgerust aan je werk kunnen gaan. En je moet ook weten waar alles ligt. Dat heeft hij mij ook wel geleerd. Je moet weten waar alles is opgeborgen. Waar het in je rugzak zit. Ik weet ook altijd waar mijn lampje zit. Dat is rechts. Of links. Net hoe je je rugzak op hebt. Maar ik weet dat het zit altijd aan die kant. Daar zit mijn lampje. Dan kan ik in het donker pakken. Als ik mijn rugzak maar weet te vinden, dan weet ik ook waar mijn lampje is. En dan kan ik licht aan doen. Niet altijd verstandig trouwens. Maar goed, ik snap dat je moet weten wat het verschil is tussen je tandenborstel en je geweer. Je moet met goede spul schieten. Als je moet schieten. Ik ben helemaal niet voor oorlog en ik ben voor vrede natuurlijk. Dat zijn we allemaal. World peace. Maar op dit moment is er een grote dreiging in de wereld, dat weten we ook. En ik wil helemaal niet in de politiek gaan, maar het is belangrijk om te weten dat er in het leger een orde is. En die orde is daar om het werk te kunnen doen. Alles moet een vaste plek hebben. Nou, dat is duidelijk. Je zou kunnen zeggen dat God het boek Leviticus geeft om te laten zien dat alles geordend moet zijn. Alles gaat volgens een zekere orde. En ze krijgen daar opgelegd een cultuur van heiligheid. En die wordt onderwezen door God. God zegt, het gaat om die cultuur van jullie, hoe jullie leven met elkaar. Dat moet heilig zijn. Je moet een voorbeeld zijn voor elkaar, maar ook een voorbeeld voor de volken rondom. Hoewel de priesters geboren worden in hun status van priester, want als je priester ouders had, werd je zelf ook priester, als man, dan zijn ze niet direct geschikt voor de tempeldienst. Zij kregen allemaal een opleiding. En dat zien we in de Bijbel verschillende keren terugkomen. Dat de priesters, ook al waren ze bestemd om priester te worden, toch een opleiding kregen. Je zou kunnen zeggen, vandaag de dag geldt ook voor christenen. Je kan in een christelijk gezin worden geboren, maar dat maakt je nog niet tot een christen. Tot een gelovige. Daar zul je nog wat stappen voor moeten zetten. En je bent nog niet geschikt om meteen dienst te doen in de wijngaard van de Heer. Daar staat het koninkrijk. Want dat is nog weer een ander verhaal. Ofwel, wat ik vaak heb gehoord in een liedje. Going to McDonald's doesn't make you a hamburger. Hoe vaak moet je naar McDonald's gaan om een hamburger te worden? Als hamburger uit te komen. Lastig. Er is opvoeding nodig. Er zijn levenslessen nodig. Er is ervaring nodig. Om iets te begrijpen van wat God wil. God wil bij mensen wonen. Maar kan dat wel? Kan die heilige God wel bij mensen wonen? En dan ga ik kijken naar de Bijbel. En dan zie ik, ja, God wandelde in de hof. In de hof van Eden. God liet een tabernakel oprichten. Later een tempel. Hij liet een tempel bouwen. Allemaal voorbeelden van die heiligheid van God. Een heilige God te midden van een zondig volk, een zondige wereld. Ik zou zeggen, in Leviticus is die spanning voelbaar tussen hoe de wereld is en hoe die zou moeten zijn. Hoe de wereld is geworden door de zonde, de keuze van de mens. Er zijn als mensen die vragen, ja, God had dat toch kunnen regelen? Ja, maar God zit niet op knopjes te drukken en zegt, nu moet jij dit en nu moet jij dat. We zijn vrije mensen. En we kunnen in vrijheid kiezen om God te gehoorzamen of niet. En die vrijheid is natuurlijk een strijd geweest, ook in de Nederlandse geschiedenis. We komen dat regelmatig tegen. Je kent de geschiedenis van de rechtelijke en de precieze wel. Dat had ook te maken met het ja, wel of niet uitverkoren zijn. Heeft God alles bepaald of niet? En hier in Leviticus voel je die spanning. Het is misgegaan door die mens. Die mens die zelf heeft gekozen tegen God. Of in ieder geval die boom te eten. Dat zou ik een appelboom genoemd, maar dat staat er niet. Die mens heeft gekozen om daarvan te eten. En die spanning die voel je in het boek van Leviticus. En die priesters die stonden als het ware op die scheiding. Welke kant ga je op? Ze moesten die kloof helpen overbruggen tussen God en mens. Dat was hun taak. En dat zien we ook in het avondmaal. Dat is volgens mij hier ook wel eens uitgelegd. Drie matzes lagen bij elkaar. De middelste werd er tussen uitgehaald. De bovenste was, zeg maar, de priester, degene die dus toegang had tot God. Onze was het volk en daarmee zat de leviet, de dienaar. De dienaar die moest ja, die brugfunctie vervullen. En die werd er tussen uitgehaald. En die werd verbroken. Daar zegt Jezus van, dit is mijn lichaam. Het gegeven wordt voor u. Telkens wanneer je dit doet, denk je aan mij. En verkondig je de dood van de Heer, totdat hij komt. Dus hebben we te maken met een levende Heer. Een heilige God. Die we wonen te midden van een zondig volk. Een zondige wereld. Geeft genade in Jezus Christus. En de priesters moesten die kloof helpen overbruggen. Deze dagen door het brengen van offers. Deze door het vieren van de feesten. Reiniging, rituelen, die allemaal beschreven staan. Leviticus 23 geeft een overzicht van die feesten. Voordat het laatste grote feest, de grote verzoendag, wordt gevierd, moet aan God een vuuroffer worden gebracht. En dat ging fout in Leviticus 10. Ik heb al gezegd, ik kom er straks nog even op terug. Daar wil ik toch heel even op terugkomen. In Leviticus 10 staat dat Nadab en Abihu vreemd vuur voor het aangezicht van God brengen. Wat is nou vreemd vuur? Waar gaat het daarover? Normaal gesproken werd het vuur, uit het vuur wat God had ontstoken in het brandofferaltaar, daar werd het vuur gehaald. Mogelijk hebben zij buiten de legerplaats vuur gemaakt en hebben het daar gehaald. Mogelijk zijn ze zelf aan de slag gegaan met het offeren van reukwerk. Er staat in Leviticus 10, Aarons zonen, Nadab en Abihu, deden gloeiende kolen in het vuur in de vuurbak en legden er reukwerk op. Dat was verkeerd vuur. Dat ze de Heer wilden aanbieden. Verkeerd vuur. Van een andere plaats gehaald, niet uit de brandofferaltaar. Niet, zou je kunnen zeggen, bij de plaats waar Jezus Christus zichzelf heeft gegeven. Vuur dat niet voldeed aan zijn voorschriften. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de Heer stierven. Dat staat er ook nog wel mooi. In de nabijheid van de Heer stierven. Met andere woorden, zij vertrapten of ze schonden de heiligheid van God met hun zogenaamde godsdienst. En daar moeten we allemaal voor uitkijken. Voor die zogenaamde godsdienst. Aaron, de hoge priester, wilde als intermediair optreden. Hij zei, ik kan bemiddelen tussen God en mensen. Hij zoekt ook steeds het compromis. Aaron moet dicht bij God en dicht bij mensen kunnen komen. Hij moet ze beide kunnen benaderen. Hij houdt er een hoge levensstandaard op na. Dat zien we ook als we de boeken, de Torah, lezen. Daarmee is hij een type van Christus. En ik ga niet te snel op typologie in, maar ik denk dat hier een duidelijk type wordt genoemd. Die hoge levensstandaard die Aaron had, hadden zijn zonen niet. Dan kun je je afvragen, heeft hij dat niet doorgegeven? Of heeft hij het wel doorgegeven, maar hebben ze het niet gedaan? Ze hadden in ieder geval God niet gediend zoals hij gediend wilde worden en wil worden. Ze moesten het volk naar het beloofde land leiden en later de tempel dienst doen. Maar ze konden dat niet. Zij moesten de omslag van woestijnvolk naar volk dat een knecht van God wordt begeleiden. En ze gingen zelf de mist in. Ze moesten het goede voorbeeld geven in hun toewijding naar God. Die woont in het heilige der heiligen. De plaats waar hij woont. Maar ze kunnen dat niet vanwege hun ongerechtigheid. Jezus roept als hij de tempel inkomt. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Jullie maken er een rovershol van. Het heilige der heiligen, werd met voeten getreden. Alleen de hoge priester mocht er één dag in het jaar, op Yom Kippur, de grote verzoendag, naar binnen. Om boete te doen. Een offer te brengen, een bloed te sprenkelen voor hem, voor zichzelf en voor het hele volk. Jezus daarentegen is met zijn bloed het heiligdom ingegaan en heeft verzoening, Kippur, gebracht. Yom Kippur, dag van verzoening. God die ons in Christus wil aanzien. Tussen God en zijn volk, daar is verzoening gebracht. Het is in orde gekomen. Jeremia 31 maakt duidelijk dat God zijn volk verstrooide, omdat ze ongehoorzaam waren. Maar het is diezelfde God die zijn volk ook weer bij elkaar brengt. God verandert rouw in vreugde. God troost en verblijdt zijn volk. Vrede of verzoening wordt gebracht in en door Jezus Christus. De Bijbel zegt in Efeze 2, want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, de Joden hadden muur na muur opgebouwd om mensen buiten te houden. De heiden mochten alleen maar in de voorhof van de heidenen komen. De mannen mochten een muurtje verder. De vrouwen moesten ook weer ertussenin blijven. En zo werden allerlei regels en scheidingen. Maar de vijandschap is weggebroken. God heeft het weggehaald. Bestaande inzettingen buiten werking gesteld. Hij heeft in zichzelf vrede gemaakt. En Jood en heiden, Jood en Goyim, één gemaakt. En gezegd, laat mijn huis een gebedshuis zijn. Laten we zo ons leven leven. Laten we lezen het woord van God, keer op keer weer. En zien wat God van ons vraagt. Heilig te leven. We zeggen apart gezet te leven. En elkaar aanvuren, zegt de Hebreeën ook, tot liefde en goede werken. En je moet uw onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. We gaan met elkaar. Trek op met elkaar als gemeente van Jezus Christus. Weten dat Hij door zijn geest in ons leven, in ons woont en in ons midden is. Amen.